in verband met de bediening van het heilig avondmaal letten wij, omdat dat zo uitkomt, op zondag 30. Alleen, de eerste vraag en antwoord van zondag 30 bewaren wij voor later en wij letten op de vragen 81 en 82 en het antwoord. Zondag 30, vragen en antwoorden 81 en 82. Daar vraagt de onderwijzer, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En het antwoord luidt, voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishaven. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag 82, zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Het antwoord luidt nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen, zulken totdat zij betering huns levens bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Tot zover. Het heilige avondmaal des Heren, voor wie en voor wie niet? Omdat wij juist ook, zoals ik opmerkte, reeds aan de overdenking van het heilige avondmaal bezig waren uit de Heidelbergse catechismus en we vanmorgen de bevestiging hadden, wilde ik vanavond de catechismus eigenlijk dan ook vervolgen. Omdat het juist aan de orde is waar toch over het algemeen de voorbereiding heen wijst. Deze vragen, en vooral die vraag 81, dat is een zeer gewichtige vraag. Voor wie het avondmaal des Heren is ingesteld. En op die vraag zou je dan ook wel heel wat antwoorden krijgen als je die zo aan de mensen zou vragen. De een die zou het zo formuleren. Nou ja, voor mensen die bekeerd zijn. Een ander zou zeggen voor mensen die van dood levend gemaakt zijn. Een ander zou zeggen voor mensen die gerechtvaardigd zijn. Al naar gelang de bakering en de onderwijzing in het midden van de gemeente zullen ook de antwoorden gegeven worden. De een zal hier de nadruk op leggen en de andere op iets anders. Maar het woord van God, dat moet toch het richtsnoer zijn in alle dingen. Ook als het gaat om het antwoord op de vraag voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld. U weet dat wij verschillende malen hebben gewezen op de onschriftuurlijke scheiding tussen woord en sacrament in de kerken. Ook wel op de veroppervlakkiging van de sacramenten, maar ook op de onschriftuurlijke scheiding, waarbij het de gewoonste zaak is dat mensen jaar in jaar uit onder het woord van God komen en het heilige avondmaal gewoon voorbij laten gaan. Nou is dat voorbij laten gaan van het heilig avondmaal op zich, heb ik al meerdere malen beklemtoond, dat is niet zo erg. Dat is niet primair. In de eerste plaats. In de eerste plaats geldt die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Veel godsdienstige mensen draaien als een vlieg om de lamp. En als ze dan bezig zijn en ze horen een prediking, dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, zal toegepast moeten worden. Een ander zegt, het zal zo makkelijk niet gaan. Maar als je dan zegt, vriend, nou is eerlijk en oprecht, geloof je nou in die Zonen Gods, ja of nee? Ken je nou iets van hem die gezegd heeft, die mij vindt, die vindt het leven, of niet? Want we kunnen er wel over blijven praten. Over hoe dit moet en dat moet. Maar je voelt wel aan, als het goed is, tot in het diepst van je ziel. Het gaat niet over een stoel die vol of leeg is. Het gaat in principe ook niet over dat stukje brood of wijn. Maar het gaat over de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. En dat is dan ook de kern van de vraag. Als deze of gene blijft zitten, dan kun je zeggen, ja, waarom ben je niet aan het avondmaal? Dat kun je zeggen. Je kunt ook proberen erachter te komen, hoe staat het nou in uw persoonlijk leven? Ten aanzien van hem, die van de Vader gezonden is in deze wereld. Om zondaren zalig te maken, hoe staat het daar nou mee? Nou kan het mogelijk zijn dat ook de onkunde een grote rol speelt. En daar is het onderwijs voor nodig. Kijk, als iemand allerlei gedachten en dingen en voorstellingen heeft, zodat hij vastloopt met zijn zondekennis, zodat hij vastloopt met de grootte of de mate of de echtheid of de hoeveelheid van zijn vertrouwen, of dat hij vastloopt, of dat hij wel dankbaar genoeg is. Ja. Daar is het onderwijs voor, om ons daarin te onderwijzen. Dat we niet de vergissing zullen begaan. Waarbij iedereen, als het ware, de meter wordt voor zichzelf. En dan op de ontleedtafel eens gaat onderzoeken, ja, is mijn berouw, is dit nou echt genoeg, is dat echt genoeg, is mijn mishagen groot genoeg? Dan kom je ook weer terecht in het verbroken verbond der werken. En dan is het centrum van de verkondiging, is dan niet meer de Heere Jezus Christus en die gekruisigd. Maar het zijn wij. Wij staan dan weer in het middelpunt. Nou, en ik geef je de verzekering. Zo kom je er nooit uit, hoor. Zo kom je er nooit uit. Als je werkelijk langs die weg, hè, ja, er zijn wel mensen die er zo uitkomen, maar ja, die beleven zoveel dingen. Die beleven zoveel dingen dat, zegt, ja, die zitten rondom ingepakt. En toch heb ik vaak zitten luisteren dat ik denk, wat ik nou graag zou horen, dat hoor je nog niet. En dan gaat men wel een avondmaal. En men heeft een menigte van belevingen en ervaringen en uithelpingen en wonderlijke dingen beleefd. Zal best allemaal waar zijn. En dan zeggen ze met een keihard gezicht en ik sta overal buiten. En het avondmaal is, dan kunnen ze toch niet blijven zitten. Gaan ze dan als bekommende of hoe je dat noemen wilt of van verre staande. Ja, dat zijn dingen. Ik geloof dat dat iets is van het. Van de, of wij nou werkelijk geteeld worden in het heilig woord van God of niet. Het zal ook wel komen door iemand zijn persoonlijke inslag. Maar dan denk ik wel eens, wat een waardes kom je dan ook vaak tegen in de nederigheid zelfs. En in de zogenoemde ootmoed, een waarde in onze tranen. In het feit dat we geen vinger kunnen verleggen, in het feit dat we zus of zo zijn. Ik denk, ja, maar wat zit daar nou in? Echt, met die verkondiging, daar wordt de zondaar niet mee getroost en bemoedigd. Dat maakt hem vaak zelfs nog ongelukkiger, want het is typisch. die werkelijk op het spoor van de ontdekking van de geest zit, die wordt steeds beroerder. Die kan steeds minder zeggen. Die heeft steeds minder echtheid over in zichzelf. En die wordt hoe langer, hoe kaler en naarder bij zichzelf. Hij vindt niks bij zichzelf. En hoe ouder dat hij wordt, hoe meer gaat hij verstaan het woord van de schrift. Uit u geen vrucht meer in de redigheid. Er zal een oostenwind komen, die zal alle schat van het gewenste huisraad roven. En hij wordt hoe langer, hoe armlastiger. En zit dan ook alleen te luisteren. En aan de Heere te vragen om hoe langer hoe meer in die ene naam en persoon van die middelaar gevonden en geborgen te mogen zijn voor tijd en eeuwigheid. Dat op de voorgrond. Laten we nu eens gaan letten op het antwoord. Het is persoonlijk. Natuurlijk is het persoonlijk. Je kunt moeilijk in de kerk, als het gaat over de voorbereiding van het heiligavondmaal, dan kun je moeilijk zeggen, zou hij of zij kunnen of niet. Nee, dat is niet goed. En dan kun je merken in het antwoord dat de Heidelberger eigenlijk weer terugkeert tot zondag 1. Wat is ons nodig te weten? Opdat we in deze troost zaliglijk zouden leven en sterven. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten tweede hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zou dankbaar zijn. Dan heb ik de catechisanten altijd al voorgehouden. Die drie stukken, die moet je niet uit elkaar gaan rafelen. En ik persoonlijk geloof zeker dat de Heidelberger bij alle drie deze stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid langs de leidraad wandelt van het allerheiligst geloof. Als je dat loslaat, nou ja, dan zeg je op, dan kun je zeggen, er zijn zoveel mensen die zijn veel ellendiger als ik. Die voelen er eigenlijk veel ellendiger. En die praten over, oh, als je eens wist wie ik ben en wat ik allemaal gedaan heb. Ze hebben rust nog duur. Al die koeien, oude koeien worden uit de sloot gehaald van lang geleden. Maar het is niet, gij stelt ons onze ongerechtigheden voor u. Men doet het zelf. En er is geen kruimeltje geloof bij. Als de mensen jong zijn, praten ze zo. Als ze middelbaar zijn, praten ze nog zo. Als ze 80 jaar worden, dan praten ze nog zo. Over die ellende. Kijk, daar ziet je niks mee op. Dan zou je kunnen zeggen, door de wet is de kennis ter zonde. En wat dan nog? Wat dan nog? Dan blijft de mens daar nou mee. Wat heb je daar nou aan? Uit de wet is de kennis ter zonde. Als het met het geloof niet gepaard gaat, dan zijn er duizenden bij duizenden ellendige mensen. Maar ze zijn bitter vijandig tegen de Heer Jezus Christus. Dat klopt toch niet? Dat klopt toch niet? Ik meen wat ik zeg. Heus, ik heb de mensen ontmoet in het leven. Hij zegt, tjoen, wat hebben die mensen het moeilijk. Wat zitten ze diep in de put, wat worden ze voortgejaagd door de verontruste geweten en al de zonden die ze gedaan hebben. En als je nog wat minder ervaring hebt in de praktijk van het leven, dan ben je er wel eens jaloers op ook, dan zeg je, wat ben ik dan voor een harde bikkel? Wat ben ik voor een hak ongevoelig schepsel? Maar als je er doorheen kijkt, het stelt allemaal niks voor. Nee. Nee, men blijft ermee op de oude wijs. En men blijft ermee bij zichzelf. Kijk, dat bedoelt nou de Heidelberger niet. Hij bedoelt niet in het algemeen dat wij de klap naar binnen krijgen dat we zulke zondaren zijn. Vaak kun je het nog verklaren hoor, psychologisch en zo. En we zijn een beetje, allemaal natuurlijk wel een beetje depressief. En dan ja, och als ik denk, ja. En toen denk wat ik allemaal gedaan heb, ja. Ik ben ook zo'n goede man niet geweest, zo'n goede vrouw niet geweest. Ja, en verder. En verder. Als het niet komt tot het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt mij van al mijn zonden. Dan zit je er weinig mee op. Dan heb je alleen een naar leven. En verder heb je niks. Daarom, als het hier gaat in de eerste plaats over voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen, moet je dat maar niet losmaken van het allerijverste geloof. Je moet ook maar niet zeggen, kijk, dat geloof ik nou wel, maar dat andere, dat geloof ik niet. En nochtans vertrouwen. Want wij willen dat uit elkaar trekken. Dan denken we, ja, dat onszelf mishagen, dat betekent een walging aan jezelf hebben, enzovoort, enzovoort. Ja, dat mag ik door genade wel weten, dat mag ik door genade wel zeggen. Maar het andere, dat schuiven we dan van de baan. Maar zoals ik zojuist zei, voor dat eerste heb je ook het waarachtig geloof nodig. Wil je het tenminste noemen en betrekken bij die enige troost in leven en sterven? Als je het daar los van maakt, nou ja, dan kun je dat wel zeggen, misschien. Maar als je het daar aan vast verbindt, dan kun je dat niet uit elkaar trekken. Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Wat betekent dat? Nou, een mishagen, dat is het tegenovergestelde van een behagen. Een behagen hebben in jezelf. Een behagen hebben in je hele leven. In alles wat je doet of niet doet. Een verzadigd zijn van onszelf. Een tevreden zijn met onszelf. Het goed getroffen hebben met onszelf. Dan zie je de fariseïstische trek in ons mensenleven. Dat we niet zijn gelijk alle andere mensen. En over het algemeen, dan zijn we er veel te gauw bij om te zeggen, ja, maar die fariseeën, het zit dichter in de buurt dan dat je zelf denkt. Die fariseeën, hoor. Die hoef je niet zo ver te zoeken. Alleen, het komt niet zo uit. We zijn veel te onderwezen en te verstandig om zoiets te bidden. Ik dank u dat ik niet ben gelijk andere mensen. Tuurlijk niet, dat zeg ik toch niet. We zijn toch zondaren, we zijn niks. Maar nou in de praktijk van het leven, ik om u, hebben we dat nou echt opgegeten? Is dat echt naar binnen gegaan? Want kijk, ik kan dat makkelijk zeggen. Ik ben maar dit en ik ben maar dat en ik heb zo'n walging van mijn eigen. Maar het kan wezen, bij het minste of geringste, dat we al onze stekels uittrekken en dat we zo verschrikkelijk beledigd zijn en dat we overal een schop tegengeven. Tegen God en tegen zijn woord. En we hebben altijd gehad dat we zo mishagen, ja, ik ben een zondaar hoor, maar owee als je wat zegt. Dan zijn we het er helemaal niet mee eens. Daarom, die fariseeën, die moet je niet zo ver zoeken. Want die leeft in ons mensenhart. En soms, we zeggen het niet, maar in de uitleving zou je soms zeggen, in de praktijk, hè, dat de mens zo dwaas is dat hij eigenlijk demonstreert dat de Heer wel blij kan wezen dat er nog zulke mensen zijn zoals hij. Met een verantwoordelijkheidsgevoel, met oog voor je plichten die je hebt, en met oog hierop en met oog daarop. De Heer heeft het met ons niet zo slecht getroffen. Als je tenminste kijkt naar al die andere lui, die schoften, die boeven, die dit, die dat. Ja. En als dan aan de orde komt, hoe is het nou met jou zelf? Ben jij nou voor God wel eens zo'n liederlijk schepsel geweest, zo'n laag sujet, zo'n onderkruiper? Dan staat de wagen stil. En er wil men niks van weten in principe. Mishagen aan onszelf te hebben, dat kan God alleen maar. Wij kunnen het ver brengen en de duivel ook en de wet en alles. We kunnen over onze zonde zitten te klagen en over onze droevige staat en over ons onbekeerd zijn. Maar dan hebben we nog geen mishagen aan onszelf. Want als we in het ongeloof zitten te praten en uit het ongeloof zitten te praten, dan zijn we het nog goed met onszelf eens. En dan zijn we daar toch nog waardevolle mensen mee voor de anderen. Dat noemen we ontdekking. In plaats dat we van onze stoel rollen van schaamte en schrik over onszelf, vanwege ons verdoemelijk ongeloof, en dat we nooit de Heer hebben geloofd, maar altijd ons eigen, zitten we dat nog uit te kramen en uit te stallen. Klopt niks van. Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde, mijn zonde, mishaagt. De Heere zegt in zijn woord, ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf hebben. Dat kun je ook niet maken hoor. Je moet dat ook niet opvatten als een soort ziekelijk iets hoor. Weet je wat er gebeurt als het ziekelijk is? Nou ja, dan legt dat zo'n narigheid in een mensenleven dat tenslotte verliest hij zijn verstand. Dan zegt hij, oh, ik heb dit, ik heb dat. Hij komt niet meer naar de kerk. Ten slotte helemaal niet meer, want hij is niks waardig. Hij is onwaardig en dit en dat. En zo blijft hij maar doorgaan. En als God het niet verhoedt, dan verzinkt hij daar in zo'n kaan. Dat is ellendig. Maar zo gaat de Satan rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Een mishagen aan onszelf te hebben. Nee, het wil niet zeggen dat je dan zo'n mishagen krijgt aan je omgeving en dat je niemand meer verdragen kan en dit en dat. Maar dat er ogenblikken zijn in het leven, en voor het geloof is het altijd zo, maar in de ervaring ook ogenblikken in je leven, dat je beeft vanwege je eigen ellendigheid. Dat je zegt, hè, walgelijk, walgelijk. En dat ben ik. Als het nou een veer in de vinger is, zou je zeggen, die kan eraf gehakt worden. Als de blinde darm is die ons dood is, die kun je eruit laten halen. Maar dat kan je er niet uittrekken, dat ben jij zelf. Er staat een mishagen. Vanwege hun zon, zichzelf mishagen. Ik ben die zonde. Die zonde, dat is zomaar niet een aangewaaid iets, maar dat komt van binnenuit. Die handen en die ogen en die oren, die doen op zichzelf niets. Maar die worden bestuurd door het centrum van de geest. Onze geest, van onze wil. Dat onze wil al zo verdorven is. Dat ze genegen is God en de naaste te haten. Mishagen aan zichzelf. Kun je niet maken. Maar God maakt het wel. En hij maakt dat. Ik wil geen palen en perken zetten. Zere goedheid kent geen palen, hebben we gezongen. Maar in ons geval zou ik dat toch zo wel willen zeggen. En vooral ook wat betreft de jongere generatie. Die dat onderwijs zo nodig hebben. Dit mishagen van onszelf staat in verband met de Heer Jezus Christus. Kun je niet losmaken. Weet wel, God kan in één ogenblik een mens in de wereld uitermate verschrikken, zodat hij denkt leven ter helle te varen. Dat kan. God kan in een ogenblik in een mensenleven ingrijpen door de donder van zijn wet te doen horen. Maar dit is de weg die de Heere houdt. Vaak waar zijn heilige evangelie verkondigd wordt. Om ons te leren aan dat kruis en van dat kruis. Hoe groot onze zonde en ellende zijn. Al zou die dan misschien voor u in zoverre verborgen zijn wat de toe-eigening betreft. Maar je kunt de kennis van onze ellende, dat mishaal, kun je niet losmaken van de Heer Jezus. Je kunt de wedergeboorte, je kunt de rechtvaardigmaking, de heiligmaking, kun je niet losmaken van de Heer Jezus. Kijk, je zou kunnen zeggen, want als dat niet zo was, dan zou ik eigenlijk in twee diensten moeten preken. Voor twee groepen mensen. De ene groep, daar moest ik angstvallig dan het evangelie voor verbergen. Die hoefde het niet te horen. Want die moeten eerst in de ellende komen. Die zou ik dan alleen de wet moeten voorhouden. En de andere groep, het evangelie. Maar je voelt wel aan, zo is het niet. Predik het evangelie aan alle creaturen. Juist in het heilige evangelie komt uit wat Gods wet eigenlijk is en bedoelt. Juist in het heilige evangelie komt die diepe achtergrond van de wet naar voren. Liefde tot God en tot de naaste. Juist in het evangelie komt zo duidelijk openbaar wat wij onszelf hebben waardig gemaakt door onze zonden. Om van God en alle mensen verlaten te worden. Voor eeuwig. Ach, en nu laat de Heere dat heilige evangelie verkondigen. En dan moet je echt niet tegen je eigen zeggen, oh nee, nou gaat het niet, nou, dat is niet voor mij. Dat is evangelie. Want je moet niet denken dat in dat evangelie de wet ontbreekt. In het evangelie, daar zie je nou het medicijn wat nodig is om voor onze zonden te lijden en te sterven. Hoe ziek wij zijn. Hoe ziek. Dat grijpt zelfs nog dieper in dan vaak een plotselinge donderslag van de wet. Mensen die plotseling in de uiterste nood en in de verlossing delen. Dan kun je vaak merken een tekort. Een tekort, of tekort is misschien een gebrek, ja. Minder kennis ook van dat mishagen aan zichzelf. Het is zo geforceerd. God kan het in 3 minuten schrijven, iemand, en in 30 jaar, daar gaat het niet om. Maar juist onder de bediening van het woord van God gaat de ploegschaar van dat heilige evangelie zo diep. Daar komen wij zo duidelijk uit in onze geraffineerdheid, in onze tegenstand tegen die enige gezondene van de Vader. Daar komt ook bij ogenblikken onze verlegenheid uit. Dat we het niet meer weten. Bij de wet zou je zeggen, kun je nog tot op zekere hoogte overeind blijven door te zeggen, Heere, alle deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Maar nou komt die wetverklaarder en die zegt, één ding ontbreekt u. Alles aan de kant. Neem je kruis op. Volg mij na. En je zult een schat hebben in de hemel. En het kon niet. Nee, natuurlijk kon het niet. Kunnen we mooi over preken en zeggen, wat doen wij nou? Nou, dat is geen vraagteken hoor. Wij kunnen dat niet. Wie kan dat wel? Alles aan de kant. En hem volgen waar hij heen gaat. En het kruis op ons nemen. Alsof je zelf een misdadiger bent die ter dood veroordeeld is. En dan hem navolgen. Mensen zeggen wel eens zo vaak, ja, ik wou dat ik nou ook. En dat ik, ja, oh, als ik daar nou eens bij, als ik daar nou eens zus. Nou, misschien zeg ik het wel uit onkunde. Net als die man, die vroeg ook altijd om bekeerd te worden. Maar toen de Heer het deed, toen riep die hart, zo heb ik het niet bedoeld. Hij dacht, als ik bekeerd ben, dan is nog eens wat anders. En dan... Maar toen de Heer er zelf aan te pas kwam en alles oprolde van die man, weet je wel. Goed doet geen nut en dagen ter verborgenheid. En wat dat betekende, om nou in die Christus gevonden te worden, toen wou die het opeens niet meer. Dat is nou echt de praktijk. We willen wel wat met Christus te maken hebben om wat te bereiken. Een soort levensverzekering. Als we er hier op het ogenblik maar niet te veel mee te maken hebben. En moet de dominee niet al te veel zeuren, niet al te lastig zijn enzovoorts, want nee. Ja. Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishaven. Nou, het beste mishaven vloeit voort uit de gelovige aanschouwing van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Uit die aanschouwing hoor je de profeet zeggen, waarlijk, hij is om onze overtredingen verwond. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing gewonnen. Maar wij achten hem dat hij van God geplaagd, geslagen en verdrukt was. Dan zie je iets van de ontknoping. Daarom vloeit heel het werk van de geest en van de zaligheid uit de Heer Jezus Christus. De Vader trekt de zondaren tot zijn Zoon door de koorden van zijn eeuwige liefde. Denk eens aan Petrus. Die man had het ook niet goed gedaan. De Heere Jezus 3 maal verloochend. En Jezus zag Petrus aan. Zoals wij elkaar aankijken, zo giftig en nijdig. Oh nee, dan had hij nog bozer, dan had hij helemaal weg geweest misschien. Tot niks uitgewerkt. Maar de Heere Jezus vangt hem. Met die blik van liefde. En beschaming. Petrus, mijn kind. En dat breekt het hart. Dat zal die man een mishagen gehad hebben aan zichzelf. Maar hij kon niet meer terug. Hij kon niet zeggen, zal ik het nog eens goed maken. Hij ging erheen en hij weende bitterlijk. Dat ligt er nou eenmaal. Daar wordt een mishaag geboren aan onszelf. Staat niet bij verder hoe groot, hoe diep, ach, laten we ons daar niet op begeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft een mishagen aan zichzelf. Maar niet ieder die een mishagen aan zichzelf heeft, gelooft in de Zoon van God. Maar zoals het mishagen hier bedoeld wordt, dat is het teken van nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. zullen de discipelen ook al wat van ondervonden hebben. In de omgang met de Heere Jezus. Want de grootste fout die wij maken is deze, dat we dit als een statisch iets opvatten. Dat wil zeggen, iets wat er is en dat heb je. Zoals je ergens een foto neerzet, of een klein brulletje op de schoorsteenmantel, een schilderijtje ophangt, dat is er en dat staat er. Het is klaar. Het groeit niet, het kan niet achteruit gaan, kan niet vooruit gaan, het staat zomaar te staan. Zo wordt er vaak gesproken over, in die zin. Heb ik dat geleerd? Ja man, we zijn op weg. Dat durf ik niet te zeggen dat ik alles geleerd heb hoor. Maar we zijn op weg om dat mishagen te krijgen. En om in dat geloof geoefend te worden in de Heer Jezus Christus. Daarvoor is nou ook juist het heilige avondmaal en de verkondiging van het woord. Is daar ons zo nodig voor? Als het zo statisch was, nou ja, dan stonden we ook, dan konden we ook wel in een stoel gaan zitten. Ik ben bekeerd, ik ben dit en ik heb het geleerd. Maar nou niet. Nou blijven we rustig doorzingen. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan, mijn ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. Oh, wat is dat toch juist groot, dat de Heere het werk van die Zoon van God steeds als het ware weer nieuw maakt voor de harten. En dat die Heilige Geest steeds doorgaat om het uit Christus te nemen en het ons te verkondigen. Want als wij het moesten doen met dat we eens een keertje wat gezien, wat geloofd hebben, wat aanvaard hebben. Als je daar nou mee moet doen, dan loop je vast. Er is niks meer aan. Dan ben je geestelijk gezien eigenlijk gewoon, ja, een pop geworden. Die staat er maar stil op de schoorsteen. En er is niks meer aan te doen. Hij huilt niet meer, hij lacht niet meer. Ja, hij valt misschien ook niet meer. Je hoort nooit meer wat. Maar nu, we zitten op school. Op school. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht en zere. Heere, maar ik ben zo hard. Ik heb zo'n hard gemoed. Ik maak het wel zacht, zegt de Heere, in het bloed van mijn geliefde zoon. Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishalen. Nou, dan maar niet te veel naar binnen gekeken, want dan kom je er niet uit. Maar, Heere, ontdek mijn ogen, dat ik een blik mogen krijgen van geloof op die Heere Jezus Christus, die zichzelf heeft vernietigd tot in de dood, ja, tot in de dood des kruises. En dat ik toch maar niet geleefd worden door allerlei overtuigingen, en door allerlei dingen buiten dat lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Nee, Heere, laat mij dan afzien van mijzelf en opzien op u, de trouwe herder der schapen, die gezegd heeft, ik ben de deur, die door mij ingaat, zal ingaan en uitgaan en weide vinden. En op die weide zal hij ook de verootmoediging vinden. En het mishagen aan zichzelf. Om hoe langer hoe meer voor God te bekennen. Wij hebben alles ten kwade gedacht. Maar u hebt het ten goede gedacht. U wilde een volk in het leven behouden. Dus dat eerste stuk maken we niet los van het allerheiligst geloof. We maken het niet los van die lijdende en stervende middelaar. Nee, maar we zien het alles uit hem, door hem en tot hem. Staat nog wat bij. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Tja. Ja, dat is ook stukken. Ze hebben mij wel eens gezegd ook, mensen, dat is toch fout, hè? Dat is toch fout. In het formulier, dat is toch ook niet zuiver. Hoezo? Ja, maar ieder kind des heren, die kan dat toch zomaar niet zeggen. Kijk, er wordt zo weinig rekening mee gehouden met de kleine in de genade en met dit en met dat. Ja. Ik zie dat zo niet. Ik geloof dat het wel goed geformuleerd is. Je kan er toch geen koekenbakkerij van maken. Je kan er toch geen gemoedelijk klespraatje van maken. Als je naar de kerk komt om te beginnen. En als je naar het avondmaal mag komen. Of als je je kleine kind laat dopen. Heb je dan geen vertrouwen? Heb je dan geen vertrouwen nodig? Gaat niet om de maat, want avondmaal is ook om het vertrouwen in de enige offerander te versterken. Maar als een mens op allerlei rare manieren probeert die ader van het geloof, de kern van het geloof, weg te redeneren. Zodat hoe harder dat die twijfelt, hoe verder die alles maar weggooit, zo gezegd, hoe beter is die dan maar. Vat en ontvang. Ja, maar zo is het niet. Je kunt er geen potje van maken. Dat kan toch niet. Er staat er nochtans vertrouwen. Zo staat het formulier ook. Dat is toch de basis. Dat is toch hetzelfde geloof waardoor hij een mishagen krijgt aan zichzelf. Ja. Maar ja, de toe-eigening. Laten we nou de klemtoon eens niet laten vallen op onszelf. En wat wij allemaal denken, maar op het werk van de Heere. Wij kunnen toch geen geloof maken. De Heer is toch de bewerker van het geloof. En dat werkt hij toch door het heilige evangelie. Dat zijn heilige geest gebruikt. Om zondaren tot het geloof te brengen. Nou. Wat is dan dat geloof? Het geloof is vertrouwend van aard of niet. Of niet. Moet ik het nou zeggen? Ja, een toevluchtnemend geloof. Ja, hoor eens maar. Je gaat niet de toevlucht nemen tot een verscheurende beer. Dan zeg je, nee, dan ga ik liever een andere kant uit. Maar dat doe ik niet. Je gaat niet bij de een of andere potentaat, een of andere dictator of monarch of bij de duivel om je zaligheid. Want dan weet je al van tevoren, kun je weten, daar komt niks van terecht. Je wordt uitgeschakeld, vernietigd. Nou, zo ga je ook niet aan het heilige avondmaal. Gaat er niet aan het heilige avondmaal naar de slachter, die daar gereed staat om je te verscheuren in stukken. Ik kan me niet indenken dat je dan zou gaan. Niemand heeft zijn eigen gehaat, zijn eigen vlees maar in voeten en onderhoudt het. Als je naar het heilige avondmaal mag gaan, dan neem ik aan dat je vertrouwt dat er bij hem vergeving is. En hoewel de duivel alles op alles zet en ons eigen vlees en bloed om dat te ontkrachten, zodat hij naar de tafel gaat, misschien, Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid hulp. Mijn geloof lijkt wel ongeloof. Maar de diepste achtergrond is toch dit. Wilde handen, vriendelijke ogen, zijn wij u van eeuwigheid in de Zoon uw eeuwige liefde. En als hij dat allemaal nou niet zo voelt. Tja. Ja, ik heb wel eens gedacht, maar het is natuurlijk allemaal van mij hoor. Dat zeg ik erbij. Maar het was wel gemeend, ik meende het wel. toen voor het eerst aan het avondmaal ging, denk nou, van binnen zei ze, je valt dood neer. En mijn hart ging tekeer, ik heb er bijna niks van gehoord van het avondmaal. Wat een dwaas is een mens, nog niks te zien, niks voor, van de spanning om je eigen. Maar één ding weet ik nog wel, ik denk, nou ja, als ik dan dood ben, dan ga ik nog liever hier dood dan ergens anders. Want mijn ziel begeert te bekennen en te beleiden dat deze Heer Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. Kijk, je moet niet altijd denken, nou heb ik zoveel werkzaamheden. Oh, ik heb van de week zoveel werkzaamheden. Ik heb zo'n mishaag aan mezelf. Ik heb zo dit, ik heb zo dat. Ach, dat zit allemaal in bewegelijke christendom. Waar het gevoel eigenlijk de maatstaf is. En dan gaat de mens de ene keer is wel en de andere keer is niet. En nochtans vertrouwen. Staat nochtans, ja. Want juist in dat mishagen probeert wereld en ons eigen vlees een wicht te drijven. Die probeert daar gebruik van te maken. Die probeert ons te bewegen om uit te gaan van hem, van het avondmaal, van het woord. De duivel was een bijzonder goede psychiater. En dan probeert hij, als wij dat walgelijke, dat onreine van onszelf zien. Zegt hij, oh, jou heb je de Heer al zo'n verdriet gedaan. Wat het hem toch gekost heeft, heb je toch maar weer gehoord. Hè? Moet je het nou nog erger maken? Nog erger maken. En die tafel ontheiligen. En hem smaadheid aandoen. Voel je? Dat is die kracht van het zijn. Die probeert misbruik te maken. Gelukkig is de Heer sterker. Maar als hij de kans krijgt, die briesende leeuw, dan komt hij als een engel des lichts. Ik zou nou maar eens blijven zitten. Walgelijk ben je onrein. Heere, ga maar uit van mij. Nee, laat ik maar blijven zitten. Laat ik maar blijven zitten. Want ik ben een zondig mens. Daar worstelt nu de geest des geloofs tegenin. En zegt, nochtans, al is er geen rund op de stalling. Al ligt het werk van de olijfboom. Al is er niets meer te offeren voor de Heere, niets meer. Hij zegt, kom nu, alle dingen zijn gereed. Dat is wat, want het betekent wat als een mens onder de evangelie van vrije genade gebracht wordt. Dat betekent wat. Want als we daaronder verzinken, dan hadden we het beter nooit kunnen horen. Wat dat betekent. De evangelie van Gods woord is niet zomaar een vrijblijvend praatje. Het is ook niet, zie nou maar wat je ermee doet. Dat weten we wel wat wij ermee doen. Maar het evangelie dat zegt, zondaar. Dit is de werkelijkheid. Dat je krom en verdraaid bent van nature. Verloren gans en al. Maar er is één gekomen die is sterker en groter dan uw verlorenheid. Ach, nochtans vertrouwen. Het gaat niet om de kwantiteit. Want dan hoeft, als je zoveel vertrouwen hebt, bij wijze van spreken, als dat je in je eigen hebt. Als je dat ook in God zou hebben. Dan zou je niet meer aan het avondmaal hoeven te gaan. Maar dat nochtans vertrouwen, dat is dat tegengestelde, dat paradoxale, dat is verdoemd te zijn. Ja, het is verdoemelijk voor God. En toch, daar staat hij. En waar nou die betrekking, dat geloofsband, al durf je het zelf misschien niet eens zo te noemen, op die enige middelaar Gods en der mensen gericht worden. Daar is het van ganse harte. Kom, ga met ons en doe als wij. Want die Heere die wil dat het koninkrijk, dat de zaal vol wordt, dat wil hij. Dat is zijn welbehagen. Nochtans vertrouw dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Ja, waar andersom? Waar andersom? Om je bidden, om je mishagen van jezelf, om je berouw, of om je tranen. Of omdat je toch maar naar het avondmaal gaat en dat je toch naar de kerk blijft lopen. Oh nee. Alleen om Christus wil vergeven zijn. Ja, maar, hoe weet ik dat nou? Wie wil weten eer hij gelooft, die komt nooit tot het ware weten. Kijk, je hebt mensen die denken, ik moet een hoorbare stem hebben. Een hoorbare stem van de hemel die zegt, jouw zonden zijn vergeven. Maar let er wel op, de vergeving der zonde is een zaak des geloofs. Een vertrouwen, nochtans vertrouwen, dat deze om Christus wil vergeven zijn. Dat is niet iets wat je in je zak hebt, wat je eruit kunt halen en zeggen, kijk, hier heb ik nou. Nee. Dat is het vertrouwen op die God die gezegd heeft, ik delg uw overtredingen uit als een nevel. Wie is een God gelijk, gij die de ongerechtigheid vergeeft en die de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? Dat is toch ergens een vrolijkmakende boodschap, geliefde gemeente. Dat we onder Gods uitspansel, we zitten niet onder een atoomparaplu. Daar zitten we ook wel een klein beetje. Laten we hopen dat hij niet dichtklapt. Maar dat we nog onder het uitspansel zitten van Gods heilige evangelie. Wie is slecht? Hij keren zich erwaarts. En tot de verstandeloze zegt hij, kom, eet van het brood dat ik bereid heb. Drink van de wijn die ik gemengd heb. Hoe lang zult gij, o mannen, de slechtigheid beminnen en gij zotte de zotternij begeren? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. Dat heden waar is, dat is toch een eeuwig wonder. Al zou je tot op dit moment zitten als een onbekeerd, ongelovig, dwaas schepsel. Al zou je op dit moment met een schuld zitten, op ditzelfde moment is er die Heere Christus, hoewel nu verheven aan de rechterhand des Vaders, die nog spreekt, zoon, dochter, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Het is wonderbaar. Nou, nog een stukje verder. Al mijn zon Christus vergeven. En dat ook de overblijvende zwakheid. Ja, want we zijn er nog niet. De overblijvende zwakheid. Met zijn lijden en sterven bedekt is. Dus niet in de zin, het komt er voor Gods volk niet op een pontje zonden op aan. Zo is het niet. Zo is het niet. Maar het gaat hier tegenover die ontdekte zondaren die zeggen, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, heren. Daar heeft hij zijn mond een dauw gegeven. Daar had hij beter kunnen zwijgen. Daar is hij in dat opzicht fout en daarin weer iets anders. Je hoeft er niet over te praten, maar de heren weet het wel. Ieder hart kent zijn eigen bittere smart. En dan zie je dat. Wij struikelen alle in velen. Nochtans, dat ook die overblijvende zwakheid bedekt is met dat zeer bittere lijden en sterven van de zaligmaker. Dat hij nou geen schuld meer wil zien En dat hij zegt, ik zal niet meer op u tonen, nog op u schelden in der eeuwigheid. Dat ze zo bedekt is, al zegt de bruid, ik ben zwart. Dat hij zegt, gij zijt gans schoon, mijn vriendin, gij zijt gans schoon, er is geen gebrek in u. Wat komt dan die zondaar beschaamd te staan? Dat hij zegt, nee, Heere, nee, ik ben niet schoon, ik ben niet rein, ik ben onrein. Maar hij zegt, zo zie ik u nu in mijn geliefde zoon, als had gij de gehoorzaamheid volbracht, die mijn zoon voor u volbracht heeft. Die ook hoe langer hoe meer begeert, die ook begeert. Hoe langer, hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Ja, ze hebben geen behagen in hun ongeloof. Ze lopen er niet mee te koop. Ze verdoezelen het niet. Nee, ze begeren hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Graag op uw spoor mijn wankelende gangen. Houd, Heere, mijn beide handen met kracht omvat. Wil mij toch geleiden op het smalle pad. Heere, ik ben een afwijker. Ik ben een zwerver. Ik wil altijd naar een vergelegen land reizen. Maar trek mij naar het huis des vaders. En geef dat uw naam om onzentwil niet gesmaad worden, maar veel eer geprezen. Goed, zo ligt het in hun ziel. Aan de ene kant dus, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En tegelijk, ik heb een vermaak in de wet Gods. Naar de inwendige mens. Wat vee heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Daar is ook het avondmaal voor. Om het te sterken. Daar roept de Heer toe. Kom. Zijn liefde is de banier. Zijn heilrijk woord roept. En dat komt in de spelonken en in de gevangenis. En waar we ook op dat moment zitten, komt tevoorschijn. Toon mij uw gedaante. Kom bij mij van de Libanon af, o zuster, o bruid. Maar de hypocrieten, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. We komen niet meer aan de volgende vraag en antwoord, dus we gaan hiermee weer eindigen. Hypocrieten, wat is dat? Dat is huichelarij. Hypocrieten, dat is niet echt. Die kun je niet onderscheppen. Hypocrieten, geveinsden, kun je niet tegenhouden. Dat weet God alleen. Je kunt misschien wel eens denken, maar daar moet je voorzichtig mee zijn. Je moet je eigen altijd voor de grootste huichelaar houden. Dan valt het mee met het een ander veroordelen als huichelaar. He, maar toch, dat kan zo zijn. Hypocriet, we denken aan Judas, geveinsde. We denken aan hen die terzijde ingeslopen zijn, de valse broeders. Maar die niet verenigd zijn met dat eeuwig evangelie. Huichelarij, erg, die worden gewaarschuwd. Al horen ze het ook niet. En die zich niet met ware harten tot God bekeren. Dat wil zeggen, die er totaal niks van menen. Die is een keer een glimlachje en een grimlachje, een snikker, een traan en noem maar op, maar het heeft verder geen enkele betekenis. Alles gaat gewoon door. Men leeft alleen bij eigen ik, zin en wil. Het ligt niet zo spontaan, hè, zoals het werk van de Heilige Geest. Ach, lieve Heere, neem nu mijn hele hart. Of die jongen die begreep het niet. En die hoorde, mijn zoon, geef mij uw hart. En die zegt, Heere, haal het er maar uit. Haal het er maar uit. dat is oprecht. Oprecht is ook doorgrond, gij mijn hart en ken mij, o God. Zie of bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Wie zich nou niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Er staat expres een oordeel, niet het oordeel. Het oordeel hebben we ons gegeten in het paradijs. En het oordeel komt over allen die buiten de Heer Jezus Christus leven en sterven. Hier wordt nog zeer voorzichtig gesproken. Want, och, op de keper beschouwd, er zijn al wat van die hypocrieten bekeerd. En van dat andere slagvolk die zich niet met ware harten tot God bekeren. En daarom staat er een oordeel. Het zal ons niet tot blijdschap strekken. Het zal ons niet tot vrede strekken. Tot oppas in de genade en kennis. Daarom staat er in het laatste van die vraag geen afsnijding. Maar zolang zij in dat dubbele leven volharden. Zolang zij zich niet bekeren. Dan zijn ze uitgesloten. Door de tucht van God in het verborgen. Of door de tucht van de kerk in het openbaar. Denk aan de Korinthe gemeente. Waar men de ene dag zat aan een offermaaltijd die aan de afgoden gewijd was. Afgodenoffer. En de andere dag aan de tafel des Heren. Gij kunt niet de tafel des Heren en de tafel der duivelen zitten. Heeft geen gemeenschap. Maar alle die daar liggen in nood en in dood. In gebrek. En in de verzuchting. Help mij, Heere. Die worden geroepen tot het levende brood. Daarom hoop ik dat de Heer zijn heilig sacrament tot rijke zegen zal stellen in ons midden. En dat velen mogen komen. Om zijn dood te verkondigen. En dat alle hoogheid van ons af mag vallen. En we als ootmoedige, armzalige, bij hem de zaligheid mogen zoeken en vinden. Dan belooft het eigenlijk die trouwe God beloofde. Dat het een goede dag zal zijn. Want hij heeft gezegd. Ik zal uw schat. Kameren vervul. Bij mij is duurachtig goed. Dus heb je gebrek aan schatten van wijsheid en kennis. Bij hem is alles te vinden. Nu dan. De Heere stellen tot een rijke zegen. Zijn woord en sacrament aan hen.